Als Jacob later dienst staat, dan ben je gewoon van 1:30 smiddags tot 12 uur alleen thuis. En ik ging wel naar vrienden, ook wel naar vriendinnen. Maar als je dan weer thuis komt, dan kom je in een leeg huis. En dat vond ik heel erg. En als ik dan ook wel eens met de hond buiten liep, dan had ik zoiets van ja, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? En toen heb ik wel zoiets gehad van ja, Frida, dit moet niet de hoofdlijn worden. Hier moet ik iets mee doen. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan en heb ik hulp gezocht.
Welkom bij de Ketting van Verhalen, de podcast van Vereniging Kinderkanker Nederland. We zijn aanbeland bij aflevering 5. Ik ben Marjolein Broeren.
En ik ben Shanna Stolten. En in deze aflevering praten we met Frida en hebben we het over Sander, hun enige kind, die in 2018 is overleden aan kinderkanker.
Ja, en ik ben dan heel benieuwd. Ik had heel veel steun aan, na het overlijden van Maxine, aan mijn andere dochter. En waar ze de kracht vandaan hebben gehaald om verder te gaan zonder Sander.
Ja, en ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe het nu met ze gaat.
Welkom Frida en Jacob, ouders van Sander, in onze podcast. Frida, jij voert voornamelijk het woord vandaag.
Ja.
Ik ben wel even benieuwd, hoe lang zijn jullie samen?
Wij zijn 33 jaar samen.
Ja. Dat is een hele poos. Ja. En getrouwd?
Ja, in 2016 getrouwd. We wilden eigenlijk een feestje geven omdat we 25 jaar bij elkaar waren. En we gingen altijd naar Ameland op vakantie. Dat is ook eigenlijk Sander zijn favoriete vakantieplek. De eigenaresse waar wij ons huisje altijd huurden, die gaf mij het champagneglaas wat ik even in het huisje neer moest zetten. En toen zegt ze tegen mij, ik zeg tegen haar van, wat moet ik nou met die champagneglazen? Ah, zegt ze van, je wil niet weten hoe vaak hier mensen trouwen. En toen zegt mijn moeder van, wordt het dan niet eens een keer tijd? En zegt Sander van, ja mama, dat moet je doen, want dan heb je dezelfde achternaam als mij. Dus toen zijn we nagedenken in die vakantie. En toen zijn we het jaar daarop op Ameland getrouwd.
Wauw. Sander, je noemde net zijn naam al even. Wanneer kwam Sander?
Sander is geboren in 14 maart 2007.
En wat was Sander voor een jongen?
Rustige jongen, leergierige jongen. Beetje kat uit de boom kijken. Alles wat hij voor het eerst moest doen, vond hij spannend. Zo heeft hij in de kleuterklas een uur achter het hek van de dierenweide gestaan. En Jacob stond in de dierenweide, maar Sander stond achter het hek zo van, ja papa, je bent hartstikke gek, maar ik ga daar niet naar binnen. En het jaar daarop, dan had hij zoiets van, oh ja, ik heb het toch een keer gezien. Ik durf het nu wel. Dus altijd samen met iemand eerst het een keer proberen en dan lukt het zelf wel.
En waar hield hij van?
Met Lego spelen, tekenen, plattegronden tekenen. Met vriendjes spelen, buiten spelen. Hij had van die houten trein, vond hij geweldig. Maakte die hele dorpen met zijn Lego en de trein.
En wanneer werd Sander ziek?
Sander was eigenlijk al wel een hele slechte warm eter. Brood en fruit at hij eigenlijk heel goed. Het voorjaar van 2017, toen trok de juf aan de bel. Zo van, Sander heeft moeite met zijn broodje. Krijgt hij niet op. En hij heeft, het is nu de tweede keer dat ik zie dat hij moet spugen. Dus wij hadden dat ook al wel gemerkt. Dat hij ja, wat minder ging eten. Dat hij ook wel wat af ging vallen. Dus naar de huisarts. Naar de diëtisten. Nou ja, dat zette geen zoden aan de dijk. Dus in de voorjaarsvakantie merkten we ook gewoon dat hij heel moe was. Hij had geen zin om met zijn vriendje naar buiten te gaan. Had geen zin om te fietsen of even met ons mee te gaan. De huisarts weer gebeld. En toen zijn we doorgestuurd naar het ziekenhuis in Assen. Ja, daar gaat het balletje rollen. Ze hebben een echo van zijn buik gemaakt en daar zagen ze wat zitten. Maar in Assen kwamen we niet verder. Dus toen doorgestuurd naar het UMCG en daar hebben ze wat onderzoeken gedaan, maar daar kwamen ze ook eigenlijk niet verder. En toen zijn we 20 maart 2017 in het Prinses Maxima terechtgekomen. 24 maart kregen we te horen dat hij een rhabdoïde tumor in zijn maagstreek had zitten en toen heeft hij ook eigenlijk gelijk de eerste chemo gehad.
Wat is een rhabdoïde tumor?
Een snel groeiende, snel delende tumor. En het komt eigenlijk voor bij kinderen van 0 tot 2. Dus bij Sander was het eigenlijk uniek. Dus dan ga je een heel traject in.
Hoe gingen jullie daarmee om met dat nieuws?
Ja, de grond onder je voeten zakt weg. Zo van, ja, als je heen gaat, we hadden ook nog nooit van de Prinses Máxima gehoord. We wisten wel in het UMCG dat het Kinder Beatrix ziekenhuis was. Maar ja, dat er een speciaal ziekenhuis was voor kinderen met kanker, ja, daar had ik nog niet van gehoord. Dus die eerste week liepen wij hier ook een beetje rond als verloren schaapjes. Zo van, niemand om je heen, iedereen die is thuis in Assen. Ja. Dus dat was wel heel spannend.
En wat maakt het spannend?
Ja, dat je niet weet wat er aan de hand is toen nog. Ja, dat je dan toch denkt van ja, het zal iets met kanker te maken hebben, maar wat voor kanker dan? En is het te genezen? Ja, wordt hij weer gezond?
En hoe was de diagnose op 24 maart?
Ja, niet zo heel goed. Er werd wel gezegd van we gaan er alles aan doen om hem beter te maken, maar we hebben een kleine strohalm waar we ons aan vasthouden. Dat was wat de oncoloog tegen ons zei. We proberen door de chemo's het balletje in zijn buik kleiner te maken, zo werd het dan tegen Sander gezegd. En dan gaan we proberen te opereren, want hij moet er wel uit.
Hoe ging Sander ermee om?
Ja, eigenlijk heel gelaten. Hij liet het op zich afkomen, terwijl hij eigenlijk een Piet Lut was qua pijngrens. Want als hij een wondje aan zijn vinger had, dan kon hij een hele week met zijn vinger omhoog lopen met een pleister erom. Mama, je mag niet aan die vinger komen. En nu liet hij het wel toe. We hadden wel hulp van pedagogisch medewerker, anders was het allemaal niet gelukt. Die heeft gewoon met heel veel geduld alles uit kunnen leggen. En dan kon Sander zonder narcose door een MRI of door de PET-scan. Dus met die hulp hebben we het allemaal wel gered.
Hoe oud was Sander op dat moment?
9. Hij werd 14 maart is die 10 geworden. Dus toen de diagnose kreeg, was die 10.
Hoe deden jullie het samen? Want je krijgt heel slecht nieuws als ouders. Had je steun aan elkaar?
Ja, ondanks dat je niet zo heel veel bij elkaar bent. Want de een bleef altijd bij Sander en de ander was of in het Ronald McDonald huis. Of als we thuis waren, sliep er ook altijd iemand bij Sander. En ja, dus het ging veel via de app met Jacob en mij. Maar ondanks dat wisten wij elkaar wel te vinden. En konden we ook heel goed relativeren. Dat uurtje wat Sander dan les had in het Prinses Máxima Centrum, dan hadden wij even tijd om een uurtje of even naar buiten te gaan of samen met elkaar te kunnen kletsen over belangrijke dingen, wat je dan bezighoudt.
En hoe relativeer je dan?
Ja, het erover hebben wat ontstaat te gebeuren of hoe goed de chemo's in het begin gingen. Zou het dan toch aanslaan? Ja, zullen we het dan toch redden met elkaar?
En hadden jullie het ook wel eens over wat als het niet goed zou aflopen?
Ja, dat was met name de laatste periode, want Sander is 6 weken bestraald. 5 juli is hij geopereerd. Ze konden de tumor niet eruit halen. Hij zat te verworven met belangrijke organen. Nou, dan krijg je de boodschap van de tumor hebben we niet kunnen verwijderen. Wat we nu nog als optie hebben is bestraling. En als die goed gaat, nog een enkele chemo. En we zijn 6 weken hier in Utrecht geweest voor de bestraling. Een lieve vriendin van ons die had haar huis te koop in Gorinchem. En daar mochten we verblijven, want anders moet je elke dag op en neer. Want met bestralen kun je niet in het Ronald McDonald terecht. Dus daar waren we wel blij om. Na de bestraling leek het allemaal wel wat te zijn geslonken. Dus toen begon Sander weer met een reeks van chemo's. En in oktober merkten we dat zijn lichaam een beetje hem in de steek liet.
Hoe merkte je dat?
Hij kon niet meer lopen. Heel veel neuropathie in zijn voeten. Ja, toch wel wat meer pijn. Ook meer dexamethason nodig zijn voor de misselijkheid. Helemaal van die kleine dingen. Dat je dan merkt dat de longen wat meer vol gingen lopen als hij met zijn chemo begon. Na de tweede of de derde chemo liepen zijn longen behoorlijk vol. En zijn we 7 weken in het ziekenhuis geweest. En hebben ze eigenlijk er alles aan gedaan om hem toch wel weer fit te krijgen. Hebben ze de chemo ja, af moeten kappen, want dat was niet meer haalbaar. Maar wel geprobeerd om Sander er weer bovenop te krijgen.
En was de behandeling toen gericht op verlengen van zijn leven of wel nog kijken of het uiteindelijk te genezen was?
Wel nog kijken of het uiteindelijk te genezen was. In december mochten we 5 dagen naar huis. En moesten we weer terugkomen en bloed geprikt. En toen zegt de oncoloog tegen ons van, nou, je bloedwaardes zijn mooi. Dus we kunnen weer starten met de chemo. Zegt Sander nog tegen haar van, maar ik word toch niet weer zo ziek als de vorige keer? Nou, zegt ze, denk het niet. Nou ja, de chemo liep nog geen half uur in of hij had zijn longen alweer vol. Dus hij kwam weer aan het zuurstof en nou ja, alle toeters en bellen. En de vorige keer zijn we niet op de IC beland, maar ja, die laatste keer wel. Ja, dat vond ik wel heel erg om te zien.
Want hoe is dat als je kind naar de IC moet?
Nee, dan is je hoop wel een beetje verloren. Want je weet dat er geen chemo meer gaat komen of dat hij geen chemo meer krijgt. Dus dan heb je ook zelf wel in je achterhoofd, ja, dan is de kans ook dat het weer gaat groeien. Ja, toen hij dan onder narcose werd gebracht en de beademing in werd gebracht, dan weet je ook van ja, zie ik hem nog weer terug, hoor ik zijn stem nog een keer. Ja, dat gaat allemaal wel door je hoofd.
En hoe kwam hij eruit?
Ja, wel goed. Hij was blij dat hij weer naar zaal mocht. Maar toen moesten we voor een PET-scan en een MRI. En op 8 januari 2018 toen kregen we te horen dat ja, echt alles gegroeid was. En dat ze echt niks meer voor hem konden doen. De verpleegkundige hebben hem toen uit bed gehaald en hebben hem bij mij op schoot gezet. En ja, dan heeft hij een dik uur bij mij op schoot gezeten, huilen. En,
ja. Want het werd hem ook verteld.
Ja. Wij werden eerst meegenomen en daarna werd het hem in Jip en Janneke taal uitgelegd. En de oncoloog zei ook heel eerlijk van, en die is ook altijd heel eerlijk geweest, ook naar Sander toe, ook naar ons toe. En ze zei ook van, ik ga straks naar huis, dus morgen vroeg kom ik als eerste bij je terug. Als jij nog vragen hebt, stel me die dan.
Had hij vragen?
Ja, hij had maar 1 vraag. Hoe lang heb ik nog? Nou, daar kon zij niet echt een antwoord op geven. En het enige wat ze heeft gezegd van, ik denk meer een aantal weken als een paar maanden. En toen ging er volgens mij bij Sander een knopje om, zo van, ja, maar dan wil ik heel graag naar huis. En toen zijn we 14 januari mochten we naar huis.
En hoe kwam je toen thuis?
Je blij dat we naar huis mochten, maar ook wel, ja, wat staat ons te wachten? We hadden natuurlijk wel een soort van draaiboek meegekregen, wat er allemaal kon gebeuren. De kinderthuiszorg was ingeschakeld, onze huisarts ingeschakeld. Ook allerlei spullen mee, wat belangrijk was als er met Sander iets was. Maar Sander had zo, en wij zelf ook wel een beetje zoiets van, ja, die tijd die we nu nog hebben, moeten we ook genieten. En hij had 3 wensen en ja, die 3 wensen hebben we gelukkig uit kunnen voeren. Ja.
Wat waren de wensen?
Hij wou heel graag zijn 11e verjaardag vieren. Ja, dat is hem gelukt. Hij wou graag een hondje. Hij had met mijn vriendin een deal, want die had puppies in de tijd dat Sander ziek was. Ja, maar dan kan Tanja wel 1 hondje houden. Ja, ik zei, maar dat is nu niet handig. Ik zei, maar wij zijn niet thuis. En dan had hij met Tanja de afspraak van, als jij weer beter bent, krijg je van mij een hondje. Dus die dag na de uitslag, toen heeft hij Tanja ook gebeld van, geld. Het aanbod nog. Ik word dan misschien niet beter, maar krijg ik nog wel een hondje. Ja, toen mocht hij van haar een hondje uitzoeken. Dan ging zij haar best doen om dat te realiseren. Dat is haar gelukt.
Wat voor hondje was het?
Een kooikerhondje. Hij had ook al een naam bedacht, Sam. En ze moesten hem uit Nijmegen ophalen. En Sander lag nog in het ziekenhuis. Dus toen hadden ze met Sophie, de pedagogisch medewerker, gebeld. Zo van, dan mogen we misschien even langs het ziekenhuis om het hondje aan Sander te laten zien. Ja, zegt Sophie, dan probeer ik toch alles om in werking te zetten dat hij het hondje even ziet. Dus toen had ze aan een oncoloog gevraagd of het hondje dan misschien naar boven mocht. En dan zegt onze oncoloog van, het is hier toch geen dierentuin? Ik hoor het daar nog zeggen. Nou, en toen kwam ze later en toen zei ze van, ja, hij mag een uur naar boven. Maar niemand mag het weten. En ineens kwam iedereen bij ons op de kamer. Ach, het hondje van Sander boven komt. Hoe weten jullie dat? Ja, dat heeft de oncoloog net gezegd. Dus iedereen was wel op de hoogte. En nou ja, ze zijn met het hondje bij Sander geweest. En die heeft heerlijk bij Sander in bed gelegen. Hij was bij Sander altijd heel rustig. Bij ons wou hij niet liggen, maar bij Sander lag hij heerlijk rustig in bed.
Is het hondje er nog?
Ja.
Wat was de derde wens?
De derde wens was afscheid nemen van Ameland.
Ah.
Wij gingen altijd naar Ameland op vakantie. Sander heeft iets met vuurtorens, al vanaf kleins af aan. Toen kon hij nog niet zo heel goed praten, maar als we op Ameland waren en hij zag de vuurtoren, en dan was dat, oh papa of mama, daar heb je de tinnerton. Dat was zijn bewoording voor de vuurtoren. En we zijn bij hele lieve mensen terechtgekomen, huurden we een huisje en die hadden een hele grote speeltuin met trekkers en skelters. En daar vermaakte Sander zich heerlijk. Dus hij wou heel graag afscheid nemen van zijn geliefde Ameland.
Hoe deed hij dat afscheid nemen?
Ja, nog één keer naar het strand. Samen met Sam, met de hond. Nog één keer richting Hollum de vuurtoren bekijken. Onze vrienden waren mee als achterwacht. Mocht er wat zijn, dan hadden we steun. En nog één keer uit eten bij Nescafé, waar we heel vaak kwamen. Dus dat was voor hem echt afscheid nemen.
En deed hij dat dan op een bepaalde manier?
Nee, Sander was geen prater, maar je zag hem wel genieten. Kleine dingetjes, blik in de ogen, zag je wel dat hij toch wel genoot. En heel gek, maar op Ameland voelde hij zich veilig. Er is geen dokter, er is geen ziekenhuis. En voor hem was dat dan zoiets van, nou, er kan niemand mij wat doen. Hier ben ik op een veilig plekje.
Met welk gevoel waren jullie daar?
Ja, weet je, je probeert het voor hem zo mooi mogelijk te maken. En voor ons is het dubbel. Wij weten dat als we weer naar Ameland terug zouden gaan, dat is dan zonder Sander. Maar je maakt er dan op een of andere manier toch wat van, die dagen dat je er bent.
Gaan jullie nog wel eens terug?
Ja, heel vaak. Heel vaak. Ja. Aukje en Rijk, dat zijn de mensen waar wij het huisje altijd van huurden. Die belden ons in mei op. Sander is in april overleden. Die belden ons in mei op. Ik heb eigenlijk een probleempje. En je mag altijd nee zeggen, maar ik denk dat het voor jullie wel fijn is als je dan de eerste stap weer neemt. En ze had gewoon hulp nodig bij het huisje schoonmaken. En zo zijn wij onze eerste keer weer naar Ameland gegaan. En komen we er nog steeds, soms 3-4 keer per jaar.
Hoe was die eerste keer?
Bijzonder. En vooral als je dan op de boot zit, wat je normaal, wat Sander dan altijd uitjuicht. Zo van, ik zit op de boot en straks ben ik weer op Ameland. Daar gaan wij wel, tranen. Ja, dat is de eerste keer zonder Sander. Maar het voelde ook wel een beetje weer als thuiskomen.
En deed je dan iets om hem mee te nemen naar Ameland, in gedachten?
Nou, weet je, Sander is denk ik altijd bij ons. Je neemt hem altijd mee. In het begin namen we altijd een foto van hem mee. En dat doen we nu nog wel eens, maar we merken ook dat we het af en toe wel eens vergeten. Maar in het begin stond zijn foto altijd in het huisje.
Na de laatste uitslag waren het 2 weken, want volgens mij waren het toch uiteindelijk wel maanden, of niet?
Ja, 8 januari hebben we de uitslag gekregen en 24 april 2018 is Sander overleden. Dus,
En Ameland, hoe ver was dat?
We zijn vandaag 6 jaar geleden naar Ameland gegaan.
Ja. Hoe voelde hij zich toen?
Ja, op zich goed. Hij kon natuurlijk niet lopen, dus we hadden een aangepaste rolstoel mee en we mochten een bus lenen van de kinderthuiszorg. Er werd een hooglaagbed geregeld voor in de kamer. En de thuiszorg daar werd ook stand-by geregeld als er wat zou zijn. Dus eigenlijk alles was goed geregeld.
En hoe was de laatste periode thuis, Frida, voor jullie?
De eerste periode was wel heel fijn. Er komen natuurlijk veel mensen langs. En ook vriendjes en vriendinnetjes kwamen gewoon langs. De laatste week vond ik best zwaar. Sander werd wat benauwder. En het was vooral 's nachts heel duidelijk te horen. En hij zei steeds van, ja, maar mama, je moet je niet zo druk maken, want ik heb daar geen last van. Maar je hoorde hem s'nachts alleen maar, ja, rochelen als het ware. Dat vond ik wel heel zwaar. En afwisselen konden we ook niet, want Jacob die werd niet wakker van hem s'nachts. Dus dat vond Sander maar niks. Nee, mama moet bij me slapen, want papa krijg ik toch niet wakker als ik wat moet.
Dus jij lag naast hem?
Ja.
Hoe deden jullie dat en het in die fase samen?
Ja, samen was haast niet mogelijk, want Sander was eigenlijk er altijd bij.
En Sander wilde het er niet over hebben, vertelde hij me.
Nee, Sander die wilde niet over de dood, het overlijden hebben. Dat vond hij lastig.
Heeft hij uitgesproken dat hij er ook bang voor was? Of
ja, helemaal bang, weet ik niet. Dat heeft hij nooit gezegd. We hebben in het ziekenhuis mensen leren kennen, waarvan gelukkig 2 kindjes de bloemenkraal hebben gekregen, maar ook 2 kindjes zijn overleden. En 28 januari is Jelle overleden en ik ben daarheen geweest op crematie. En Jacob bleef dan bij Sander. En toen zegt Sander tegen Jacob van, wordt Jelle gecremeerd of begraven? En toen zegt Jacob van, gecremeerd. Toen dacht hij van, nou misschien is het nu de tijd dat ik het met hem over kan hebben. Toen zei hij van, ja, dat wil ik niet, maar verder wil ik er niet over praten. Dus wij wisten het enige, ja, hij wilde niet gecremeerd worden, maar verder, ja, wisten we niks. Maar goed, aan de andere kant, een kind van 11, wat heeft hij voor verwachtingen over het overlijden of over het doodgaan, ja.
En had je het er samen over?
Ja.
Wat bespraken jullie voor zijn overlijden?
Nou ja, hoe dat eruit zou kunnen gaan zien, waar we aan zouden moeten denken, wat we zouden willen voor Sander. Voordat Sander ziek werd heb ik in de uitvaart gewerkt. Deed ik naast mijn baan in de zorg. 2 collega's heb ik gevraagd of de ene de uitvaart zou willen begeleiden en de ander met ons de verzorging zou willen doen van Sander. En ook tegen de dames gezegd van ja, nee is ook een antwoord, want ik kan me heel goed voorstellen, want ze kenden allebei Sander. Maar ze hebben allebei ja gezegd. En toen het zover was, zijn zij ook gekomen en hebben ze ons geholpen. Heel dankbaar voor.
Ik wil iets vertellen, Frida, over zijn overlijdensdag?
Jawel. De maandag zou mijn beste vriendin langskomen. En die was eigenlijk altijd welkom, ook als die zich een dag niet zo lekker voelde. Maar deze dag had hij zoiets van nee. Ik hoef geen visite en ik hoef ook niet uit bed. Geef mij mijn iPad maar en dan is het goed. Hij had ook die van zondag op maandag slecht geslapen. Hij merkte nu zelf ook wel dat hij last had van zijn benauwdheid. Dus met de huisarts overgehad en de kinderthuiszorg kwam en de huisarts kwam. En die zei toen van, goh, ik kan je voor vannacht midazolam, de slaapmedicatie geven door je, want hij had een Hickmanlijn, dus een lijn waar alles door kon. En dan kun jij vannacht lekker slapen, zonder dat je benauwd bent. Word ik dan morgen vroeg weer wakker? Ja, zegt de huisarts, daar ga ik gewoon wel van uit. Nou, zo gezegd, zo gedaan, hij heeft die nacht goed geslapen. Toen zei de huisarts van, nou, dan gaan we dat elke avond zo doen. En die dinsdagavond kwam de kinderthuiszorg weer, gaf ze zijn slaapmedicatie en toen werd hij om 9:30 wakker. Helemaal verdrietig, helemaal boos en jullie zeiden tegen mij dat ik mocht slapen en ik word ik weer wakker en helemaal verdrietig. Hij had pijn, hij had het benauwd. De huisarts gebeld, de kinderthuiszorg weer gebeld en toen samen met Sander besloten dat hij aan de midazolampomp standaard zou komen. Maar de huisarts heeft hem toen ook verteld, zo van, ja, ik kan nu niet meer garanderen dat je morgen vroeg wakker wordt. Dus dat vond hij heel verdrietig. Toen zei de kinderthuiszorg ook van, nou, ze hebben ons met z'n drieën even alleen gelaten. En toen zei Sander ook van, ja, het is goed nu. En toen hebben ze hem aangesloten. Is hij rustig eigenlijk in slaap gevallen, had hele rustige ademhaling. Beste vriendin Ellie is gekomen. En heeft Jacob eenmaal bed gestuurd, zo van ja, we weten niet hoe lang dit gaat duren, dus ga even even liggen, alsof het is, roepen we je. En wij zijn met z'n tweeën bij Sander gaan zitten. En om 2:50 s'nachts werd zijn ademhaling anders. Heeft Ellie Jacob wakker gemaakt, zo van, er verandert iets, kom maar gauw naar beneden. En toen Jacob bij het bed stond, toen blies Sander zijn laatste adem uit. Dus eigenlijk wel heel rustig overleden.
Hmm. Heb je nog iets tegen hem gezegd voordat de pomp ging werken?
Ja, weet je, dat we gewoon heel erg van hem houden en dat hij, dat hij altijd, dat we hem in ons hart meedragen.
Weet je nog wat zijn laatste woorden waren voor jullie?
Ja, hij huilde. Ja. Echt veel gesproken heeft hij toen niet. Hij had ons alleen maar vast.
Ik word er even stil van, Frida. En jullie hadden dus al best wel wat ideeën over het afscheid. Hoe is dat gegaan?
Ja, eigenlijk wel zoals we het voor ogen hadden. Kennissen van ons, hun dochter, die heeft de vuurtoren van Ameland op zijn kist geschilderd, op de deksel. Sander is ook gewoon thuis gebleven, lag in zijn eigen bedje. We hebben voor de kinderen en voor al zijn vriendjes in de klas ook een afscheidsmoment thuis gehad voor diegene die dat wilde. Ik moet ook zeggen dat school heel erg hun best hebben gedaan om altijd de kinderen op de hoogte te houden en ook de kinderen te steunen waarin ze konden. En ook in die dagen dat Sander bij ons thuis was, waren bij de juffen er en hebben ze de kinderen gewoon heel goed ondersteund. Ja, ik vond het heel dierbaar dat hij gewoon bij ons thuis was, dat ik gewoon naar hem toe kon op de momenten dat hij er zelf behoefte aan had.
Ik heb dat zelf ook gedaan en ik vond dat ook heel fijn, ook om, klinkt misschien gek en ik ben benieuwd of je dat herkent, dat je ook aan het, toch went aan het idee dat ze er niet meer was.
Ja,
had jij dat ook?
Ja, ja. En het eerste was wel heel raar, want we hadden natuurlijk het hondje van Sander, Sam. En die moest dan elke avond eigenlijk met Jacob mee naar boven. Want daar wou Sander eigenlijk niet wakker van worden, s'nachts. Dus Sam die lag altijd op het voeteneind, op een dekentje. En toen, die eerste nacht na het overlijden van Sander, kwam ik natuurlijk ook weer gewoon in bed. Nou, die hond heeft me zo raar aangekeken. Zo van, wat ga jij nou doen hier? Die heeft daar echt wel een paar dagen voor nodig gehad om daaraan te wennen. Ja, dat vond ik ook wel heel bijzonder. En hij ging ook eigenlijk elke ochtend eerst, als wij naar beneden gaan, ging hij bij Sander kijken. Net wat je zegt, dan wen je eraan dat hij er niet meer is, zeg maar.
Ja, en het went nooit natuurlijk,
nee.
Hè?
Nee.
Zijn uitvaart? Dat...
De uitvaart op zich, ik vond hem heel mooi. We hadden een spreker, een wat oudere man, en die had zelf ook een kind verloren. Hij wou eerst niet spreken, maar later toch gedaan. Dus die heeft een stukje van Sander verteld over de geboorte tot aan het ziek zijn. Sander's juf heeft gesproken. En Sander's lievelingskleur was oranje. Daar heeft iedereen het nog over. Juf die kwam naar voren en het eerste wat ze zei van Sander, moet je nu eens kijken, ik heb oranje nagellak op. En ik heb nooit geen nagellak op. En als we het dan over de uitvaart hebben, dan is eigenlijk iedereen die dat dan benoemt. We hebben alle kinderen van zijn klas twee stenen gegeven. En die hebben ze allemaal gekleurd. En één steen ligt bij Sander op zijn grafmonumentje. En het andere steentje ligt bij de kinderen thuis. Ik heb zelf gesproken en met name de mensen bedankt, zeg maar. We hebben Lisanne gevraagd, Lisanne Spaander, om live te zingen bij Sander. Dus dat was heel bijzonder en mooi.
Hmm.
Ja.
Ja, en dan, hè, Frida, want toen ik je sprak, ik heb nog een dochter na Maxine. En ik heb haar heel erg als een steun ervaren nadat Maxine was overleden. Een reden om mijn bed uit te komen. En Sander was jullie enige kind. De vraag puzzelt mij, en hoe ga je dan verder?
Ik ben enig kind en mijn moeder was ook ziek in de periode dat Sander ook ziek was. Dus ik ging van het zorgen voor Sander door en het zorgen voor mijn moeder. Een half jaar na Sander is mijn moeder overleden. En Jacob ging inmiddels alweer aan het werk. Ik had, als Jacob later dienst had, dan ben je gewoon van 1:30 'smiddags tot 12:00 alleen thuis. En ik ging wel naar vrienden, ook wel naar vriendinnen. Maar als je dan weer thuis komt, dan kom je in een leeg huis. En dat vond ik heel erg. En als ik dan ook wel eens met de hond buiten liep, dan had ik zoiets van, ja, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? En toen heb ik wel zoiets gehad van, ja, Frida, dit moet niet de hoofdlijn worden. Hier moet ik iets mee doen. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan en heb ik hulp gezocht. Ik heb EMDR gehad. En dat heeft mij wel enorm geholpen.
En voor welke momenten?
En vooral geholpen omdat ik mijn hoofd heel erg vol had. Ik wou ook wel weer gaan werken. En dat heb ik toen ook geprobeerd. Ik werd toen bij buurtzorg. Dan had ik bijvoorbeeld, een hele kleine voorbeeldje, had ik de tablet voor me voor een zorgplan. En dan moest ik iets opzoeken. En had mijn collega had me net uitgelegd. Maar dan kon ik het dan niet meer vinden. En dat soort kleine dingetjes had ik zo, ja, maar mijn hoofd zit zo vol, ik red dat niet. En dat was ook meer een deel vol door verdriet, maar ook vol door... Sander vond het altijd heel naar om onder narcose te moeten. Toen riep hij ook altijd heel hard van, ik wil niet dood. En dat heb ik toch, ja, waarschijnlijk als een trauma opgepakt. En daar heeft de psycholoog mij wel heel erg mee geholpen. Samen met de EMDR. En dat, ja, daarna ben ik langzaam weer aan het werk gegaan. Jacob zei in het begin van, ik heb geen hulp nodig. Maar die had na 2 jaar, merkten we allebei dat hij ook niet zonder hulp kon. Dus die heeft ook EMDR gehad.
En hoe is dat nu?
Je hebt altijd wel dagen dat je je minder voelt. Dat zul jij ook herkennen, denk ik. Maar toch pak je ze weer gauwer op. Wij kunnen heel goed met z'n tweeën kletsen, sparren. We vinden elkaar ook nog steeds. Ja, ik heb zelf het idee dat onze band alleen maar hechter is geworden.
Is er iets wat het leven weer zin heeft gegeven?
We hebben Sam gekregen, dat is de reden. Sander heeft dat ook met een reden uitgezocht. Hij wou een hondje hebben waar we lang en veel mee moesten lopen, want dan kwamen we ook buiten. Dus daar heeft hij wel over nagedacht. Nou, en dat vinden we nu allebei heerlijk. En er is inmiddels nog een hondje bij, dus we hebben 2 honden. Jacob heeft in coronaperiode het fotograferen opgepakt, dus we zijn, ja, toch wel veel in de natuur. Wat we ook merkten is dat er vrienden afhaken, maar je krijgt ook nieuwe vrienden erbij. We hebben mensen leren kennen en die hebben Sander helaas niet gekend. Maar voor ons, sinds een aantal jaren, zijn dat hele dierbare vrienden geworden. En die hebben een dochter en die is vorige week net 28 geworden, maar die ziet ons een beetje als bonusouders. Dus daar halen we, ja, heel veel uit en krijgen we heel veel energie van.
Leven een andere draai gegeven.
Ja.
Een nieuwe draai.
Ja. Ja. Maar ook wel inzetten voor goede doelen. We hebben meegefietst met de Giro de Kika in 2019. €20.000 opgehaald. Dat geeft je dan ook energie dat je dat lukt. Voor de wensambulance Noord-Nederland hebben we meegedaan. En zetten we ons nog steeds in. Ja, dat zijn van die kleine dingen waar wij wel heel veel energie van krijgen. En waar we dan het gevoel hebben dat we wat terug kunnen doen. Dus dat, ja, dat geeft ons energie.
Ik krijg wel eens de vraag van, goh, waar haal je de kracht vandaan om het leven weer op te pakken? Ik ben wel benieuwd, Frida, is er iets bijvoorbeeld uit je jeugd of uit jullie jeugd waarvan je iets wat je hebt geleerd, misschien vroeger, wat je nu gebruikt om hiermee om te gaan? Of heb je dat jezelf aangeleerd?
Ik denk dat we ons dat zelf hebben aangeleerd. Mijn vader zei, mijn ouders hadden altijd een eigen bedrijf. En mijn vader zei altijd van, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Maar ja.
Wat is gewoon dan? Hè?
Ja, wat is dat? Ja. Dat, maar ja, nee. Ik heb geen idee.
Een kind die dat overlijdt is niet gewoon.
Nee. Dus dat, ja. En ik denk ook dat Sander niet had gewild dat wij al die tijd heel verdrietig zouden zijn geweest.
En wat missen jullie het meeste aan Sander?
Ja, gewoon heel benieuwd zijn hoe hij er nu uit zou zien. Hij zou 17 worden straks. Zou hij een echte puber zijn? Of zou hij, als ik dan zijn vriendjes zie, die zijn bijna een kop groter als wat Jacob is. En dan denk ik, zou het ook zo'n lange slungel zijn geweest? En met kerst, dat vond hij altijd heel gezellig. En dat vind ik dan wel de dagen dat je denkt van, ja, hoe hadden we die nu ingevuld?
Hoe ga je de kerstdagen nu door?
Meestal zijn we bij vrienden. Ik heb natuurlijk een baan waarin ik ook de weekenden moet werken. Dus meestal is het één feestdag vrij en één feestdag werken.
Welke herinneringen koester je het meest aan Sander?
Je hebt toch wel de fijne momenten dat we op Ameland waren. Maar ook wel de kleine momentjes thuis. Even gezellig iets bakken, een pizza bakken, vond hij, terwijl hij het helemaal niet lekker vond, maar dat vond hij wel leuk om te doen. Of een film kijken, van die kleine dingetjes.
Dingen die zo gewoon lijken.
Ja, die eigenlijk voor een ander heel gewoon zijn.
Ja.
En dat mis je dan. Want Jacob had, ik had vrij één keer in de 14 dagen op vrijdagavond laatste dienst. En dat was, voor Jacob en Sander was dat een mannenavond. Dan gingen ze patatjes eten bij de snackbar. En dan gingen ze naar de mediamarkt kijken of er nieuwe games uit waren gekomen. Dus toen Sander ziek was, is hij met de rolstoelbus en met Jacob ook nog een keer hebben ze een mannenavond gehad. Ja, dat zijn denk ik ook van die kleine dingen wat je dan ook gaat missen.
Wat vind je moeilijke dagen?
Zijn verjaardag. Ook wel zijn sterfdatum. Dat je bijzondere momenten beleeft. Carlijn en Patrick zijn getrouwd. En denk ik, ja, dat had hij ook heel fijn gevonden als hij daarbij had kunnen zijn.
Je zei net al iets over, hè, vrienden. Er zijn een aantal vrienden afgehaakt en nieuwe vrienden leren kennen. Hoe gaan zij om met jullie gemis en rouw?
Ze leven mee tot een bepaalde periode, bepaald iets, denk ik. Het voelen hoe het werkelijk is, ja, dat weten ze niet. Wij allebei zijn heel dankbaar met het groepje vrienden wat we om ons heen hebben. Maar daar hebben we echt heel veel aan te danken.
Bedoel je de ziekenhuis, familie of?
Ja, ook, maar vrienden? Ook twee stel vrienden die eigenlijk ongevraagd er gewoon waren. Of met een prakje eten, of gewoon kwamen om een spelletje met ons te doen in het ziekenhuis.
En vragen ze wel eens, of hebben ze het wel eens over Sander?
Ja, en onze vriendin die woont vlakbij de begraafplaats en die treffen we regelmatig bij Sander. Dan doet ze een rondje, loopt ze een rondje en dan als wij dan net bij Sander zijn, dan is zij er ook. Dus dat, ja, dat is wel wel heel fijn.
En wat zeggen mensen of vragen mensen als ze het over Sander hebben?
Nee, dat het onvoorstelbaar is dat dit gebeurd is, maar ook, ja, ook wel de vragen van, ja, hoe zou die er nu uitzien? En ja, ook wel nieuwsgierig zijn van, wat zou die gedaan hebben voor school? En, maar ook wel weer dierbare momenten ophalen, ja, die we gehad hebben met elkaar.
En hoe kijk je naar de toekomst?
Dat vind ik een lastige vraag. Zoals we het nu doen, denk ik dat we het goed doen. Halen we kracht uit de momenten die we samen zijn. En dat we leuke, voor ons leuke dingen kunnen doen, dierbare dingen kunnen doen. Dat we nog regelmatig op Ameland zijn, hoop ik. Ja, Sander reist altijd met ons mee, zeg ik.
En wat doe jij op de moeilijke momenten, Frida?
Kijk ik filmpjes terug om zijn stem te horen. Ook wel foto's terug. En soms ook wel eens de uitvaart terug. Wij hadden een Sander-app, zodat je niet altijd tijdens de ziekenhuisopname iedereen te woord hoefde te staan. En van die app heb ik 2 boeken laten maken. Daar staan ook alle foto's en video's in. Dus als ik dat boek dan pak, dan kan ik via de QR-code ook filmpjes terugzien. Als ik dan een moeilijk moment heb, dan kijk ik dat wel eens terug. Ja.
Maar dan ga je er wel even helemaal in. Dus.
Ja.
Ja.
Ja. En dan laat ik het ook toe.
Ja. En doe je dat dan ook samen met Jacob?
Ja, meestal alleen.
En wat doet Jacob op moeilijke momenten?
Die pakt zijn fotocamera en die gaat aan de wandel. Met de fiets weg, maar die zoekt daar afleiding in.
Ja, dus dat doen jullie best wel voor jezelf?
Ja.
Ja.
Ja. Maar ook wel samen, dat je dan ook wel weer denkt van... ik heb die foto of dat filmpje teruggezien. Dat je dan wel elkaar daarop attendeert. Maar we weten het wel van elkaar dat we moeilijke momenten hebben.
Dat deel je dan wel?
Ja.
Ja. Hoe heeft het overlijden van Sander je veranderd?
Ik denk dat sommige dingen... daar kan ik me niet zo druk meer om maken. Maar ook wel dat je... toch anders in het leven staat, dat je dingen met z'n tweeën doen belangrijker vindt als sommige verplichtingen.
Zoals?
Verplichte verjaardagen, dat soort dingen.
Die sla je dan sneller over? Of?
Nou, sneller over, maar onze verjaardag vieren vind ik niet meer zo belangrijk als toen Sander er was. En meestal als wij jarig zijn, we zijn vlak na elkaar jarig, dan proberen we naar Ameland te gaan. Zo van, dat voel ik me fijner als dat ik thuis ben.
Ja, jullie tweede thuis eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Hoe vaak ga je naar Ameland?
Nou, voor ons doen we niet vaak genoeg, omdat er gewerkt moet worden. Maar we willen toch wel 3-4 keer in het jaar wel heen. Ja.
Ja. Heerlijk.
Ja.
Ik was nog even benieuwd, Frida. Je bent uitvaartbegeleider. Hoe is het om dat werk te doen als je zelf zo'n groot verlies hebt meegemaakt?
Ja, ik vind het een heel dankbaar beroep. Ik vind het ook, klinkt misschien gek, maar het mooiste beroep wat er is. Mensen weten niet van mij, als ik bij hun thuis kom, wat er bij mij gebeurd is. Ik kan tot een bepaalde gevoel, bepaalde emoties kan ik meedijnen en voelen hoe hun het beleven. Natuurlijk, als er een jong iemand is, dan heb ik daar moeite mee. En gelukkig merken mijn collega's dat ook en kunnen we ook aangeven, ik wil liever niet. Maar kunnen we er ook over praten? En,
Je dat wel eens, dat je zegt, doe maar even niet?
Ik heb het nog niet gedaan, maar ze weten wel, en ik weet ook zelf dat het gewoon kan.
En dat geeft rust, denk ik.
Ja. Ja.
Zou je nog iets mee willen geven aan... andere ouders, misschien wel ouders die misschien ook hun enige kind kwijtraken?
Nou ja, het is verschrikkelijk en je komt er natuurlijk nooit overheen. Je draagt het altijd met je mee, maar probeer toch, als je samen bent, er iets van te maken van het leven. Haal toch van iets kleins, iets positiefs voor elke dag naar boven. En probeer... ook een beetje weer te genieten.
Dankjewel voor je verhaal.
Graag gedaan.
Ja, dankjewel.
Jullie bedankt voor de uitnodiging.